Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angststudio, empowered by de Angstfabriek. Een theatrale pop-up experience waarin we angst onderzoeken. Vandaag heb ik de gast Thomas Rupp, schrijver en journalist voor NRC. Allround journalist mag ik zeggen. Die veel over binnenland schreef en in november 2018 publiceerde hij het boek Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Thomas, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ben jij bang voor radicalisering?
Ja, ik ben natuurlijk in zekere zin bang voor sommige geradicaliseerde mensen. Maar het is niet zo dat ik over straat loop en me in publieke ruimtes begeef en denk van jeetje, wat gebeurt als er hier nou zo iemand binnenloopt?
Er zijn wel heel veel mensen die zeggen daaraan te lijden, die niet meer naar een festival van Koningsdag kunnen gaan zonder bang te zijn dat de bom ploft.
Ja, ik snap het gevoel heel erg.
Maar je hebt het zelf niet?
Ik heb het zelf niet, omdat ik mezelf ook wel ervan vergewist heb, zeg maar, hoe klein de kans is dat jij nou direct in zo'n situatie terechtkomt. En ook denk ik, hoe meer je er misschien zelf over schrijft en over leest, hoe minder eng het wordt. En misschien ook hoe minder groot het risicogevoel wordt. Maar ik snap het wel.
Dat is opmerkelijk, want hoe meer je erover schrijft, hoe meer je er met het onderwerp bezig bent. En dat naturaliseert dus ergens de angst, zeg jij.
Voor mij wel een beetje, ja.
Hoe werkt dat? Kan je dat nader uitlichten?
Nou ja, ik denk vooral de uitzonderlijkheid van radicalisering. Het is natuurlijk een onderwerp wat eigenlijk al jaren niet uit het nieuws is weg te slaan. En als je als casual nieuwsconsument naar dit onderwerp kijkt, dan heb je het gevoel dat dit aan de orde van de dag is. En niet alleen als nieuwsonderwerp, maar dus ook overal om je heen. Terwijl als je onderzoek gaat doen, dan kom je erachter dat het misschien niet zo groot is als je wel eens denkt. We hebben natuurlijk al heel lange discussie over Syriëgangers, over terugkeerders. Ja, bijvoorbeeld als je weet dat er maar 300 Nederlanders in totaal naar Syrië zijn gegaan. Weet je, dat
waarvan een groot deel is overleden ook nog.
Ja, zeker, waarvan er misschien 50 zijn teruggekomen. Weet je, dat zet het wel een klein beetje in perspectief. Het zijn niet zulke enorme aantallen.
Ik denk trouwens dat heel veel mensen heel bang zijn geworden voor die specifieke 50. Maar als je zegt van ja, als gewoon nieuwsconsument zou je denken het aan de orde van de dag. Maar ik als journalist die erover moet schrijven weet het valt eigenlijk wel mee qua numerieke getallen. Waarom schrijf je er dan zoveel over? Of waarom publiceert een krant er zoveel over?
Nou ja, omdat het natuurlijk wel een enorm belangrijk maatschappelijk onderwerp is. En op momenten dat radicalisering tot een gewelddadige uiting komt, dat er een aanslag komt, is natuurlijk de maatschappelijke impact gigantisch. Dat is enorm ontwrichtend.
Dus maar is de impact niet, om toch lekker even kritisch te zijn, is de impact misschien niet groter van al die berichtgeving en de angst op zichzelf dan de potentiële kans op die aanslag? Ik denk, als we kijken naar, we hebben nu twee aanslagen gehad waarvan gezegd wordt dat aanslagen zijn. Concreet, voor zover ik weet, maar jij mag me corrigeren als ik het fout heb. Namelijk de steekpartij op Amsterdam Centraal.
Ja, die is bevestigd inderdaad.
Dat is bevestigd op twee Amerikaanse bezoekers.
Ja.
En de aanslag slash persoonlijke gekte van de Utrechtse schutter in de tram.
Ja, precies. Dan kom je alweer in het lastige van, ik hoor jezelf ook al aarzelen.
Ja, want ik weet niet hoe ik het moet noemen en ik weet ook niet hoe het uiteindelijk bevestigd is. De premier noemde het een aanslag, maar dat noemde hij 5 minuten later na afloop al. Ik denk dat dat echt zeer voorbarig was.
Denk ik ook. Ik denk dat ook in dit geval het rechter dat uiteindelijk moet gaan bepalen.
Maar goed, dat zijn dan twee dodelijke, ernstige gebeurtenissen die passen in dat horrorbeeld wat we dan allemaal zouden hebben van, oh, de aanslag komt. Met nog gelukkig een zeer gering aantal doden en gewonden. Maar ondertussen hebben we in het honderdvoud meer erover gelezen, gehoord. En heeft dat natuurlijk grote consequenties gehad voor hoe we de ander zien. Mm-hmm. Hoe mensen ook iemand als ik zie die over straat gaan. En ik vraag me dus af, wat is het inderdaad zo'n groot maatschappelijk probleem dat het zoveel aandacht verdient?
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige afweging altijd natuurlijk. Of je als media niet juist een
of
soort
creëer je
eigen
niet juist een maatschappelijk probleem.
Precies, een soort medialogica dat je eigen werkelijkheid creëert. Alleen, ja, ik denk in dit geval, we hebben natuurlijk ook Islamitische Staat gehad, IS, die daadwerkelijk ook op het wereldtoneel gigantisch veel heeft aangericht. Op een gegeven moment ook een geopolitieke factor werd. En dat was wel de meest extreme uitwas van die radicalisering. Dus als je het hebt van ja, hoe groot is het gevaar van geradicaliseerde individuen om ons heen, denk ik op microniveau niet zo heel groot. Alleen het is wel op dit moment gewoon in de wereld een hele belangrijke ontwikkeling waar we ons ook echt wel zorgen over mogen maken.
Wanneer start jij voor het eerst op het verhaal van Laura H.? En wie is zij? Even voor de onbekende luisteraar.
Ja, Laura H. is De eerste vrouwelijke Syriëganger die is teruggekomen naar Nederland, die hier terecht heeft gestaan. Mm-hmm. En zij is in één klap gigantisch bekend geworden, eigenlijk als het gezicht van de Nederlandse Syriëganger. Toen zij op alle journaals was, net naar eigen zeggen ontsnapt uit het kalifaat. 20 jaar oud.
Wit en een Nederlandse en Hollandse afkomst.
Ze is, haar moeder is van Surinaamse komaf. Haar vader is blond.
En maar ze was in ieder geval niet Marokkaans, Nederlands of Turks, Nederlands.
Ze is niet islamitisch opgevoed. Nee. En zij was ineens op het nieuws. En ze zei, ik ben ontsnapt. Ik ben ontvoerd. En met een soort Hollywood-achtig verhaal ben ik teruggekomen. Toen kwam zij terug naar Nederland. En toen werd zij gearresteerd, vastgezet. En kwam justitie met de boodschap dat ze haar ervan verdachten dat ze mogelijk met het plan naar Nederland was gekomen om hier een aanslag te plegen.
Is er ooit een definitieve uitspraak gedaan aan de rechtbank?
Ja, inmiddels wel. Ja, ze heeft een jaar vastgezeten op de terrorismeafdeling. En aan het eind van die periode is ze veroordeeld uiteindelijk tot een jaar. En is de justitie tot de conclusie gekomen dat zij niet met andere intenties is teruggekomen naar Nederland. Maar
dus waarvoor is ze dan veroordeeld? Voor het feit dat ze überhaupt in het kalifaat was?
Ja, precies. En daarom is het een hele interessante uitspraak. Want ze was dus de eerste vrouw die terecht stond. En van mannen was er langer bekend. Als je daarheen gaat, dan staat dat de facto gelijk aan je aansluiten bij IS. Je begeven in de strijd. En daar hangen bepaalde gevangenisstraffen aan. Mm. Maar zij was een vrouw. En zij zei, ja, maar ik heb niet gevochten.
Ik had kinderen.
Ik heb geen eet bij IS afgelegd. Ik heb mijn man daar te eten gegeven. En geprobeerd mijn kinderen in leven te houden. Dus ik ben geen terrorist. En de rechter heeft uiteindelijk vrijgesproken van het aansluiten bij IS, maar wel veroordeeld voor het feit dat ze daar is gaan wonen. Want ze zeggen, ja, IS wil een islamitische staat stichten en daar zijn burgers voor nodig. Dus puur door je daar te vestigen.
En voor die man te zorgen.
Precies.
Ja. Waar is zij nu? Is zij gewoon, je hoeft niet haar adres te geven natuurlijk, maar ik bedoel, zij woont gewoon weer in Nederland.
Ja, zeker. Ja,
want ze is uit de gevangenis, neem ik aan.
Ze is uit de gevangenis. Ze is zelfs net begin deze zomer geslaagd voor haar HAVO-examen. Oh. Ze is nu 23 jaar oud en ze is nu eigenlijk voor het eerst in haar leven bezig met een soort gewoonheid om zich heen op te bouwen.
Heb je nog contact met haar?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Hoe is dat?
Ja, ik vind het heel bijzonder om te zien, zeg maar, wat zij van haar leven aan het maken is. En er zijn gewoon niet zo heel veel voorbeelden zoals zij. Er zijn wel mensen teruggekeerd uit dat kalifaat, maar wie dat zijn is in heel veel gevallen totaal onduidelijk. En ja, ik kan bij haar nu zien hoe je vanuit de meest extreme vorm van verwijdering van de maatschappij, zou je kunnen zeggen, nu weer probeert een onderdeel ervan te zijn. En ja, ik vind dat wel heel, heel bijzonder.
Wordt dat een volgend boek?
Ja, misschien. Ik weet het niet. Ik heb
je zegt nooit het zelf met verwondering allemaal dit, hè, trouwens.
Ja, nou, ik ben er nog steeds ook helemaal vol van, denk ik, dit verhaal. En ook van zo dichtbij kunnen komen bij een wereld waarvan ik altijd dacht dat die voor mij sowieso ondoordringbaar en onbereikbaar zou zijn. Maar misschien. Ik vind het wel heel bijzonder om te zien, ja, hoe een leven weer zo'n andere wending kan nemen.
Het zou ook wel een interessante trendbreuk zijn op de huidige berichtgeving over terugkeerders.
Het is absoluut. En ook natuurlijk, het gaat er altijd om van, ja, kun je überhaupt terugkomen van radicalisering als je ooit zo'n slag in je hoofd gemaakt hebt? En nou ja, zij is misschien daar een voorbeeld van.
Als ze überhaupt al geradicaliseerd was. Want als ik jouw boek lees, vraag ik me dat soms een beetje af.
Nou ja, dat is de vraag inderdaad. Wat is radicalisering? Is dat het moment dat je besluit dat je geweld moet gaan gebruiken om een bepaalde overtuiging te uiten? Of is het genoeg om deze manier van leven, zoals we die hier voorschrijven, af te schrijven en je daarvan af te wenden? Dus dat is, ja, het is een fluïde begrip, is het.
In de focus op radicalisering gaat het vaak over islamitische radicalisering. Nou, als je dan net je argumentatie geeft van dat IS een effectieve staat werd en dergelijke, dan denk ik, ja, oké, daar heb je zeker een goed punt. IS is nog steeds springlevend in heel veel gebieden. Duikt ook in steeds andere vormen op. Dan heb je nog Al-Qaeda, heb je Hamas, heb je Islamitische Jihad en een hele hoop andere organisaties. Boko Haram. Maar er zijn natuurlijk veel vormen van radicalisering. En op dit moment zien we ook heel veel rechtsradicalisering.
Zeker, ja.
Werkt dat mechanisme op dezelfde manier, denk je?
Ik denk eigenlijk dat er best wel veel parallellen daarin te vinden zijn. En ik weet niet, het is een beetje altijd de oude gedachte van islamitische radicalisering geweest. Dat je een Koran openslaat en daar dan in gaat bladeren. En dan ergens rond pagina 40 denkt, hey, misschien moet ik eens naar Syrië gaan. Mm. Terwijl uiteindelijk, als je naar die individuele gevallen gaat kijken, dat in heel veel gevallen de problemen al ver begonnen waren voordat religie daar een onderdeel van werd. Het zijn vaak mensen die op verschillende manieren falen of naar eigen inzien falen in deze maatschappij. Geen aansluiting vinden. Mm. Eenzaamheid en ja, zichzelf storten op een andere theorie. Iets dat verklaart waarom het niet lukt in dit leven. En bij de rechtse radicalen en de rechtse terroristen die we laatst hebben gezien, geldt dat in veel gevallen ook.
Is het ook niet zo trouwens dat vaak de kennis over de Koran zeer tegenvalt? bij die geradicaliseerden.
Enorm, ja. Dat levert soms bijna hilarische situaties op. Waarin ja, ondervraagde terroristen of jihadisten zo'n nauwe kennis hebben van de Koran. En die vaak dan ook maar via via hebben opgedaan. Of op een webpagina. Zonder dat ze het boek zelf ooit hebben opengeslagen. Wat overigens wel een van de weinige enigszins effectieve deradicaliseringstechnieken schijnt te zijn.
Ja, de Koran juist gebruiken.
Ja, dat, zeker. En dat ze serieus nemen in de geloofsbeleving. Maar ze corrigeren en laten zien. Ja, maar zo staat het er helemaal niet.
Ik heb met de Gentse imam Khalid Ben Hadou heel veel gesproken. Die de deradicaliseringsexpert is van België.
Ja.
En die doet inderdaad dit. Die gaat reden twisten op grond van zeer diepe kennis van de Koran. En hij komt zelf vanuit moslimbroederschap. Zelfs salafisme. Dus hij weet precies wat de gedachtegang achter de ultraconservatieve islamitische stromingen is. Dat vaak de voedingsbodem is voor vervolgens radicalisering.
Ja.
Weet hij dan verwarring over te zaaien door gewoon te zeggen, oké, in deze soeren staat dit, maar in de andere soeren staat dat. En sowieso krijgt hij dan respect omdat hij daadwerkelijk geleerde is en de juiste taal weet aan te slaan, maar ook omdat hij significant meer weet.
Ja, precies.
En die geradicaliseerde of jongeren met sympathieën compleet klem praat binnen vijf minuten.
Dan kan je ook iets bij voorstellen dat dat misschien effectiever is dan als je zegt, ja, je bent een slecht mens en je moet veranderen wie je bent.
Ja,
dus je
of de islam in de totaliteit.
Als jij religie dan zo belangrijk vindt, misschien moet je je dan eens verdiepen en kijk hier eens naar, ja, wie weet. Maar het blijft altijd wel heel lastig.
Hoeveel jaar heb je bezig gehouden met het totale traject van allereerst het schrijven voor NRC over Laura H. en vervolgens het schrijven van het boek zelf?
Ja, inmiddels zal het een jaar of twee zijn, denk ik. Ik was helemaal niet bij NRC degene die over jihadisme schreef. Nog steeds ook niet. Ik was niet de radicaliseringsexpert. Dus toen Laura H. voor het eerst op het nieuws kwam, was ik ook helemaal niet degene die daarop afgestuurd werd. Het is eigenlijk bij toeval geweest dat zij zat een half jaar vast en niemand wist eigenlijk wat er in dat verhaal zat. We hoorden alleen dat verhaal van justitie dat ze mogelijk hier was om een aanslag te plegen. En uiteindelijk heeft haar vader besloten een interview te geven aan een iemand. En dat is totaal toevallig via via bij mij terechtgekomen.
Dus het begon allemaal met het interview met die vader van Laura H.
Ja, ja, het begon met een collega die benaderd werd, die zelf in het buitenland zat en die toen een mailtje doorstuurde of ik op een dinsdagochtend tijd had om naar Zoetermeer te gaan om daar met haar vader te spreken. En ik dacht, ja, dat gaat om een interview met een man die vertelt hoe vreselijk het is als je een gezin zoiets overkomt. Maar niet heel veel meer dan dat. En ja, dat is voor mij echt een startschot geweest voor enorm onderzoek.
Waar kwam jouw fascinatie vandaan?
Het begon, ja, misschien wel. Ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd. Het is niet een per se tastbaar beeld, maar ik kende die naam Laura H. uit het nieuws. Wist natuurlijk niet echt hoe ze eruit zag, maar ik had er een bepaalde voorstelling van. Toen ik hoorde
wat was die voorstelling? Een vrouw in een kaap of zo?
Iets ergelijks.
Met blauwe ogen dan of zoiets?
Ja, nou, ze heeft bruine ogen. Dat had ik nog wel gezien op het nieuws, maar ze zag er. Ik heb haar een hoofddoek gezien. Sowieso gewoon een hart. Iemand waar je eigenlijk automatisch instinctief al een beetje bang voor zou moeten zijn. Maar de voordelen gingen niet eens zozeer alleen over haar, maar toen ik hoorde van, jij gaat met haar vader spreken. Automatisch in mijn hoofd ontstond er een soort beeld van een bepaalde gezinssituatie. Want we wisten het nieuws. Ze kwam uit een probleemgezin in Zoetermeer. En ik weet niet, ik heb het nooit voor mezelf concreet gemaakt. Maar toen ik daar aanbelde.
Maar je leed aan mediaframes, bij wijze van spreken.
Onbewust, denk ik, ja. En toen ik daar aanbelde en die deur ging open. En daar stond een hartelijke man in pak met een bos blonde krullen. Die zich voorstelde als een ambtenaar. Zei, hey, kom binnen, een kopje koffie. Weet je, dat, ik merkte eigenlijk daar pas. Oh, dit was helemaal niet wat ik verwacht had. En ik eigenlijk niet zo wist wat ik dan wel verwacht had. Maar dat bij mij al een soort fascinatie begon te ontwikkelen. Ik denk van, ja, ik weet niet wat er achter deze deuren gebeurt. En blijkbaar heb ik daar toch wel onbewust een idee van.
Maar toen was het misschien ook dat je voor de eerste dacht, hey, dit had gewoon mijn buurman kunnen zijn.
Zeker, makkelijk.
Ja. Of een buurmeisje.
Ja, absoluut. Zeker. Het was gewoon een mooi groen Phoenix-plantsoen in Zoetermeer. Waar de onschuld druipt daar van de tegels, denk je. En dat dan toch overeenstemming brengen met de manier waarop je haar in het nieuws hoort en ziet. Dacht ik van, ja, hier zit wel iets in. Zo, dat had ik me niet voorgesteld.
Maar het klinkt alsof je nog steeds niet helemaal uit bent hoe het nou zat.
Jawel, nou ja, wel. Ja, ik heb uiteindelijk zoveel onderzoek gedaan. Ik heb dat hele politiedossier. Ik ben uiteindelijk zelfs naar Irak geweest om haar gangen daarna te gaan. En nee, ik ben daar wel uit. Alleen,
wat is jouw conclusie?
Ja, welk opzicht bedoel je?
Nou, over de hele kwestie, is het een politieke statement geweest? Een soort, deze hele rechtszaak, als van we hebben nu een vrouw en we moeten echt heel duidelijk laten zien dat we krachtig optreden hiertegen. Was Laura H. inderdaad schuldig? Moeten we bang voor haar zijn?
Nou ja, om met het eerste te beginnen. Ja, ik denk wel dat justitie zich enigszins verslikt heeft in deze zaak. Maar het was ook een zaak zonder precedent. Mm. Letterlijk, want er was niet eerder een vrouw geweest. En het verhaal wat zij vertelde, namelijk, ik heb 3 kilometer door de woestijn gerend, terwijl de kogels om de oren vlogen. En ik en mijn 2 piepkleine kinderen hebben het overleefd. Maar mijn man, de boze jihadist, is gewond achtergebleven. Ja, als je met justitie met zo'n verhaal geconfronteerd wordt, dan denk je ook, dit kan haast niet kloppen. Dus ik kan me wel voorstellen dat justitie haar verdacht van meer. Maar ze hebben haar uiteindelijk een jaar lang op de terrorismeafdeling gehouden. Letterlijk een cel verwijderd van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.
Gezellige bedoeling.
Precies, ja. En eigenlijk moet je je voorstellen dat je deze stroming, dit leven probeert af te zweren. Weer probeert terug te komen in de maatschappij. En de enige persoon met wie jij buiten de 21 uur dat je alleen op je cel zit in aanraking kunt komen, zijn terrorismeverdachten en andere extremisten. Dus ja, daar denk
klinkt
ik wel,
als een recipe voor disaster eigenlijk.
Dat is wel een gevoel wat ik gekregen heb. En als je het hebt over schuld en als je het hebt over schuld en onschuld, denk ik, daar is niet een heel eenduidig antwoord op te geven. Maar het is mogelijk, en dat wist ik van tevoren niet zo, om tot zo'n beslissing te komen zoals Laura kwam. Namelijk afreizen naar Syrië, later Irak. Zonder dat je per se in gevaar voor de maatschappij hoeft te zijn. Zonder dat je als Nederland bang moet zijn dat zij straks met een bomgordel de dam oploopt. Omdat de motieven en redenen en achtergronden waarop dat voor haar is ontstaan, die beslissing, totaal anders zijn en zo ver afstaan eigenlijk van geweld of zelfs afkeer van deze maatschappij. Die zijn veel individueler. En als je dan hebt over misvattingen, over radicalisering, denk ik dat dat er ook een van is. Het is heel makkelijk om te denken, dit is puur religieus of dit is die groep mensen. Maar daarbinnen vind je ook een enorme diversiteit. En ook een diversiteit aan hoe gevaarlijk die mensen zijn.
Ik zit ondertussen even na te denken, terwijl je het hebt over die gevangenissen. In de jaren 70... eind jaren 60, begin jaren 70 heeft Nasser en later Sadat hebben tienduizenden potentiële moslimbroederschap aanhangers, salafisten, potentiële jihadstrijders massaal gearresteerd. Maar echt van de meest vrome islamitische student op de universiteit tot echt zeer gevaarlijke radicale types. En die zijn dus ook met z'n allen in dezelfde cellen beland. En daaruit is uiteindelijk islamitische jihad en Al-Qaeda ontstaan.
Ja, precies, ja.
Dus ik begin me af te vragen wat er in Vught voor monsterverbonden ontstaan. Juist omdat je mensen bij elkaar zet die misschien los van elkaar geen duidelijk plan hebben gericht tegen de samenleving, maar al gearresteerd zijnde, in de gevangenis zittend, met elkaar in contact staand, wel tot allianties komen, maar dit is even een.
Ja, maar dat is een hele interessante is dat. En je zag
creëer je niet je eigen monster.
Ja, precies. Het idee was altijd, je moet ze apart zetten zodat ze de rest van de gevangenen niet infecteren met hun ideeën. Alleen daarbinnen ontstaat dus een extreem giftige cel ontstaat daar. En zij beschreef ook, ze was aanvankelijk de enige vrouw daar. En later kwamen daar ook andere vrouwen bij. Die heel veel moeite hadden of het eigenlijk niet aandurfden om bijvoorbeeld hun religie enigszins te laten varen. Omdat die mannen ze dan daarmee confronteerden.
Ja, de sociale controle was natuurlijk gigantisch wat dat betreft.
Maar dat is toch eigenlijk het idioot voor woorden dat je vastzit voor een terroristisch misdrijf. Maar de druk om binnen dat gedachtegoed te blijven groter is in die gevangenis dan om te laten zien, nee, ik ben een veranderd mens.
Kan je hierover schrijven in de krant?
Jawel.
Ja. Doe je dat ook?
Nu komen we weer op dat ik all over the place ben als journalist, zeg maar. We hebben Andreas Kouwenhoven die heel erg verdiept is in radicalisering en daar veel meer op dit onderwerp zit. Dus ik schrijf er sporadisch over, maar ik zit meer in de op de kant van de families en de terugkeerders.
Beschouwen mensen jou als deradicalisering of radicaliseringsexpert?
Weet ik niet. Het zou misschien niet helemaal terecht zijn, omdat ik natuurlijk één zaak en uiteindelijk zitten er natuurlijk wel verschillende individuen in, helemaal heb uitgediept, maar ik misschien de helikopterview niet heb hierop. Alleen tegelijkertijd zijn natuurlijk met name geradicaliseerden eigenlijk bij uitstek mensen die heel moeilijk zijn om daar dichtbij te komen, om echt te horen wat ze bezighoudt.
Wat zijn de redenen daarvoor?
Nou ja, sowieso natuurlijk omdat zij, als ze nog dat gedachtegoed aanhouden, jou nooit zullen vertrouwen als journalist. Omdat jij automatisch binnen dat wereldbeeld natuurlijk onderdeel van de vijand bent.
Ja.
En ten tweede omdat iemand die diep in zijn radicaliseringsproces zit, ook de wereld op een bepaalde manier ziet, die heel moeilijk denk ik over te brengen is. Want je kan samen naar hetzelfde kijken en iets totaal anders zien. En Laura is wat dat betreft een heel interessant voorbeeld. Omdat zij teruggekomen is daarvan. En daar zelf ook ja, heel erg goed op kan reflecteren op hoe ze toen dacht en wie ze was op dat moment.
Het is ook interessant om de genderkloof te overbruggen, wat vaak lastig is in het geval van islamitische geradicaliseren.
Ja, dat om als man met een vrouw te spreken.
Met een vrouw te spreken, ja.
Ja, precies. Nou ja, ze beschreven ook dat zij, ze heeft binnen IS-gebied geen contact gehad met andere mannen. En dat dat voor haar ook weer zo gek was om iemand tegenover zich te hebben. Een man waarvan ze niks hoefde te vrezen, die ja, geen macht over haar uitoefende. En dat dat voor haar ook daarom die gesprekken ook wel met mij, zeg maar, heel op een bepaalde manier ook wel bevrijdend waren. Om te laten zien dat dat dus gewoon inderdaad wel kan. Dat je met een man die geen familie is, die ja, dat je die in vertrouwen kan nemen. En dat dat misschien ook goed kan gaan zonder dat daar geweld aan te pas hoeft te komen.
Eigenlijk zijn we natuurlijk wel een beetje hypocriet. Omdat je zei net van, het is mogelijk om als individueel persoon, om alle individuele redenen naar Irak of Syrië of een andere plek, Afghanistan noem het, af te reizen. Zonder een gevaar te vormen voor Nederland hier of hier op de Dam op te blazen. Maar ja, feit is natuurlijk wel dat er ook mensen in die landen woonden voordat IS daar zich neerstreek met man, vrouw, kinderen en al.
Ja, en begrijp me niet verkeerd. Hè? Als ik zeg van er zijn meer redenen, probeer ik niet te zeggen dat dit onvermijdelijk of zelfs maar begrijpelijk is dat mensen die beslissingen nemen. Ik bedoel alleen te zeggen dat ze niet één op één staan met een gewelddadig gevaar voor deze maatschappij. Maar ja, natuurlijk zijn dit beslissingen die die levens verwoesten. Ook al pak je misschien geen Kalashnikov op in dat land. Want absoluut, zij komen in een huis te wonen waar natuurlijk iemand anders woonde eerst. En nou ja, Ibrahim, haar man, die had een behoorlijk glorieus beeld van hoe ze daar zouden aankomen in die landen. En dat viel bij hem misschien nog wel het meeste tegen. Dat hij het gevoel had van ja, ik word daar natuurlijk gezien als een glorieuze bevrijder. En het tegenovergestelde was waar.
Ja, mensen waren doodsbang voor IS.
Maar doodsbang, ja. Maar ook ze beschimpten hem ook. Ik bedoel, hij kwam in Mosul te wonen, natuurlijk een miljoenenstad. En hij werd op straat vuil aangekeken. Terwijl hij dacht dat hij daar als een soort held onthaald zou worden. En ze berekenden bij hem hogere prijzen. En ja, ze begonnen daar ook al te merken van we zijn hier een bezetter. En natuurlijk heeft dat
ik probeer even nu na te denken dat over dat je in Mosul neerstrijkt als Nederlandse geradicaliseerde die de taal niet eens echt spreekt. Mm-hmm. Oh, wat een gek idee.
Ja, en ze kwam op een gegeven moment in een huis te wonen. Een prachtig huis met een zwembad.
Wauw.
En op zolder stonden nog allemaal dozen en foto's en spullen en kleding. Weet je, en dan vroeg zij, Laura, aan Ibrahim van ja, wat is eigenlijk met die mensen gebeurd? En zei die van nou, ik weet niet, ik denk dat ze gewoon gevlucht zijn of zo, weet je. Maar daar maar vooral dan niet al te lang bij stilstaan.
Want ja, ze zijn net zo goed vermoord kunnen zijn of anderszins omgekomen.
Ja, precies. Uiteindelijk nog wel achtergekomen trouwens. Maar,
en?
Het was inderdaad gevlucht. Die man bleek naar Turkije gevlucht te zijn. Maar in zoveel gevallen zit dat natuurlijk heel anders.
Hoe kijk jij naar politici en het Nederlands debat dat zegt, laat die mensen lekker vooral weggaan. Laat ze lekker vooral oprotten. Laat ze lekker vooral daar gaan zitten. En ook geef ze ook niet de mogelijkheid om terug te keren. Want het is natuurlijk een heel diplomatiek geharrewar geweest. En volgens mij nog steeds ook over kinderen die vastzaten in kampen in Koerdistan.
Zitten,
ja. Dat, ik weet niet precies wat de staat van zijn is.
Eigenlijk onveranderd.
Oh, wauw. Nou, dat gesprek hebben we ook al een tijd geleden gevoerd.
Ja, zeker.
En dat zijn gewoon, voor de duidelijkheid, dat zijn kinderen uit die al dan niet daar geboren zijn of nog in Nederland, die afkomstig zijn van ouders met nationaliteit.
Ja, tenminste één ouder met een Nederlandse nationaliteit heeft wel die aanspraak kunnen maken op Nederlanderschap.
En die dus vastzitten in Koerdische kampen, soms ook wees zijn.
Ja, zeker. Ja, nou, dat is verwezen. Wordt er inmiddels wel een programma gestart. Daar wordt het iets soepeler mee omgegaan in een paar gevallen. Maar ja, absoluut. En die zitten daar afwisselend in de snikhitte en de vrieskou die straks weer gaat aanbreken. Nou ja, wat ik daar.
En zo
vind,
zijn er meer kinderen, hè, van verschillende Europese landen. Die
ja, er zijn ongeveer 90 Nederlandse kinderen.
Dat zijn er wel veel, hoor.
Ja.
Op dat totaal van die 300 Syriërs.
Precies, daarvan is 2/3 geboren in IS-gebied. Dus daar kun je van zeggen, die zijn onder de 4 jaar oud.
Wauw.
Ja. En
in Irak / Koerdische federatie wil hen niet opnemen. Want Die zeggen, het zijn niet onze kinderen waar ze een punt
hebben. Precies, en het gaat niet eens om opnemen. Hè? Maar de Koerden zeggen ook, we willen ze niet berechten. Want dan worden ze ineens onze verantwoordelijkheid. Hmm. Dat gaan zij niet doen.
Ja, wat moet je met 4-jarige kinderen berechten dan?
Nou ja, überhaupt maar ook hun ouders. Dus nee. Als je zegt van, ja, wat vind je daarvan? Van het antwoord, nee, maar die moeten niet terugkomen. Zeg ik, oké, nou, dat kan je politieke standpunt zijn. Maar vervolgens moet je dus zeggen wat er wel met ze moet gebeuren. En waar ik me wel enorm aan stoor in het publieke debat, is dat er gedaan wordt alsof de keuze is A, we halen ze terug en B, we laten ze daar. En dat is dan dat, zeg maar. Nou, als je je hard wil maken voor B, wat heel veel politici in Nederland willen, namelijk dat ze niet terugkomen, kom dan met een alternatief. Kom maar met een plan. Want de Koerden hebben al lang gezegd, we hebben niet de middelen, niet de wil, maar zowel niet de financiële als logistieke middelen om al deze mensen, tienduizenden inmiddels, vast te houden. Dus wat moet ermee gebeuren? En die Koerden hebben daar natuurlijk een gigantische strijd gevoerd. Mede namens ons, gesteund door ons om IS te verslaan. Nou, dat is tot op zekere hoogte is dat eigenlijk gelukt. Het kalifaat is gevallen. En nu trekt een land als Nederland dus daar volledig zijn handen van af. En die zegt, ja, dat zijn misschien wel onze burgers, maar ja, wij willen ze eigenlijk niet. En als ik dan bijvoorbeeld Mark Rutte...
Wij wilden misschien die burgers sowieso eigenlijk niet.
Nou, dat ligt er natuurlijk voor grote de grondslag. Maar als ik dan Mark Rutte bijvoorbeeld op een persconferentie hoor zeggen van, ja, we kunnen er eigenlijk ook niet zoveel mee, want ze zitten in Syrië en dat is een gevaarlijk gebied. Ja, dan denk ik, dit is gewoon totale onwil om hier een besluit over te nemen.
Want ze zitten niet eens in Syrië. Want...
ze zitten in het Koerdische gedeelte van Syrië, wat een tot op zekere hoogte autonoom gebied is. Hoe dan ook, de Koerden hebben al lang gezegd, wij willen ze naar jullie helpen komen. Ja. En dat niet alleen. De Nederlandse rechter heeft al twee keer toe de staat verplicht om in ieder geval het geval van 10 vrouwen en ik geloof iets meer kinderen om ze terug te halen. Met een heel gedetailleerd plan. Breng ze naar de grens. Nou ja, ik hoef daar verder niet te veel op in te gaan, maar de mogelijkheden zijn er.
Ja, en alleen... mensenrechtenorganisaties hebben ook gezegd dat ze willen faciliteren zelfs.
Zeker.
Het Rode Kruis en dergelijke.
Ja, zeker. Er is echt wel wil daarvoor. En daarnaast, iedereen die ik spreek in de veiligheidswereld zegt, haal ze zo snel mogelijk terug, want dit is een veel groter gevaar. Maar als er dan wordt gezegd van ja, maar de keuze is ook gewoon, we kunnen ze ook dan daar laten, denk ik, dit is een valse voorstelling van zaken. Je kan zeggen, we willen ze niet terug en dit zijn de oplossingen. En ik zou niet weten, maar bijvoorbeeld met Irak een deal dat ze daar berecht worden. En zeg maar, dat is helemaal niet eens, ik ben journalist, geen beleidsmaker. Ja. Maar het lijkt me allemaal heel ingewikkeld en misschien onwenselijk. Maar kom dan met een alternatief.
En niet echt behulpzaam voor de mensenrechten in het algemeen.
Nee, maar... en ook niet voor de bevolking hier. Want als jij constant de keuze voorgespiegeld krijgt van ja of nee. Ja, dat is nee, natuurlijk de veel makkelijkere keuze. Waarom zou je willen dat zo iemand bij je kind op school zou komen als de keuze ook gewoon nee kan zijn?
Maar, ja, alleen de vraag is die keuze er feitelijk eigenlijk wel? Die is er dus
nee,
eigenlijk.
Die is er niet.
Er wordt gesuggereerd dat er een nee als keuze is.
Precies. En volgens mij, die is er nog niet in ieder geval. Het enige wat we weten, de huidige situatie is onhoudbaar. En niet alleen omdat daar kinderen doodgaan, maar ook gewoon staatsrechtelijk is dit niet een oplossing.
Maar komt het ook niet een beetje door de opvatting... Los van de vraag wie überhaupt recht heeft op dat Nederlanderschap. En dat die kids die daar geboren zouden zijn misschien ook niet... die zullen niet Fleur en Iris heten van Fleur en Iris en Daan van voornaam.
Nee.
Dat we die als minder Nederlander zien enzovoort enzoverder. Heeft het ook niet te maken met ons algemene misvatte beeld of frame. Waar je ook eigenlijk de zaak Laura H. mee begon. Over wie deze mensen zouden zijn en wie die kids zouden zijn.
Ja, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Omdat het veel makkelijker is om met deze groep mensen te zeggen... ja, maar die hebben zelf afstand gedaan van alles waar wij voor staan. Waarom zouden wij ons dan moeten inspannen voor hen? Ja, dan gaat het eigenlijk over de volwassenen. Want ik kan me niet eens voorstellen dat je dit over kinderen ooit zou kunnen zeggen of denken. Maar ja, ik denk dat het veel makkelijker maakt dan als dat om een andere vorm van misdadigers zou gaan. Bijvoorbeeld iedereen die in een Thaise gevangenis zit vanwege een drugsovertreding, ik noem maar wat. Ja. Of zelfs grotere criminaliteit in het buitenland. Ja, daar spant de staat zich toch aanzienlijk voor in.
Soms ook met teleurstellend weinig, hoor. Kan ik je uit eigen ervaring onderzoek vertellen. Maar ik begrijp je punt. Ja.
Dat is zo. In ieder geval maatschappelijk gezien is er minder ophef over. En ik denk dat het maatschappelijk makkelijker is om hier te zeggen, wij moeten niks willen met deze mensen. Mm-hmm. Dan dat het de boodschap is, ja, we hebben gewoon niet zoveel keuze. En er zitten gevaarlijke individuen tussen. Maar het zijn Nederlandse burgers die hier geradicaliseerd zijn. Daar schade bij aangericht. Die moeten berecht worden. En het gaat niet alleen om het humanitaire vraagstuk. Want daar dat is onmogelijk over te discussiëren. Weet je? Als je iemand op straat tegenkomt die zegt van ja, maar het maakt me helemaal niet uit wat er met zo iemand gebeurt. Prima. Daar ga je de oorlog niet mee winnen. Maar het zijn ook mensen die hier geradicaliseerd zijn. Daar enorme misdaden in veel gevallen hebben begaan. Iemand moet ze gaan berechten. En dat gaat daar gewoon simpelweg niet gebeuren. Het enige wat daar kan
gebeuren... Dus zelfs al zou je het niet uit medemenselijkheid doen... dan zou je het doen vanuit juridisch oogpunt.
Juridisch oogpunt of staatsveiligheidsoogpunt. Want als je in de veiligheidswereld of inlichtingenwereld mensen spreekt... die zijn als de dood dat de Koerden op een gegeven moment... naar bij ze spreken het hek openzetten en zeggen... nou, we hebben hier genoeg van. Mm-hmm. Die mensen gaan een weg naar Nederland terugvinden, maar dan ongecontroleerd.
Mm-hmm.
En als je dan hebt over het gevaar van kinderen... weet je, dat is een lastige discussie, maar oké. Een kind wat 3 jaar in een omgeving opgroeit... waarin de jihadistische ideeën steeds meer de boventoon voeren. Want dat is ook zo. Sinds IS gevallen is, zijn er veel meer jihadisten dat kamp ingekomen. Namelijk de laatste diehards hebben zich ineens bij de eerder ontsnappers gevlucht. Hebben zich bij de eerste eerder ontsnappers gevoegd. Mm. Dat is natuurlijk een enorm toxische omgeving. En hoe langer je ze daarin laat, hoe gevaarlijker ze potentieel later kunnen worden.
Plus, ze zullen steeds meer een hekel krijgen aan het Nederland dat hem blijkbaar niet wil. Zou je kunnen suggereren.
Er is vanuit veiligheidsperspectief ook heel weinig te zeggen om je daar van af te keren.
Nou, we zullen deze podcast naar de heer Rutte toesturen.
Ik denk dat het bestaat. Is dit wel bekend? Alleen het is,
ja, het is een kwestie van politieke wil. Ja, of angst, is het angst?
Ik denk angst voor publieke opinie misschien die groter is dan de wil om bijvoorbeeld het bevel van een rechter op te voeren. Mm-hmm. Want je ziet toch niet zo heel vaak dat de staat zo'n bevel eigenlijk de facto naast zich neerlegt.
Wat was jouw motivatie om het boek te schrijven? Want het is één ding om dat interview te doen. Het is een tweede om meer interviews te doen. Het is een derde om je er verder in vast te bijten. Maar een heel boek schrijven, dat vraagt een enorme inspanning en onderzoek.
Ja.
En tot en met afreizen naar Irak aan toe is ook nogal een dingetje.
Ja, omdat ik met zoveel vragen zat waar ik zelf het antwoord op moest gaan vinden.
Je nieuwsgierigheid.
Ja, ik kon op een gegeven moment echt niet meer van slapen. dat ik in sommige gevallen letterlijk. En het ging op twee sporen. Misschien is het te veel om hier te bespreken. Maar die eerste ontmoeting met haar vader vertelde hij me iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden. En namelijk dat hij via een geheim programma van de Nederlandse overheid en het betalen van 10.000 euro aan huurlingen een operatie op poot had gezet om Laura uit IS-gebied terug te halen. En ik zat daar als journalist met de woorden van Mark Rutte in mijn hoofd, die zei: beter dat je daar sneuvelt dan hier terugkeert. En ik denk, hoe is dit mogelijk? Nederland helpt niet. En hij, ambtenaar, zei: nee, maar
Nederland helpt wel.
Nederland heeft mij geholpen en nu zit ze vast.
Heb
dus
je dat kunnen
dit
verifiëren?
Ja, uiteindelijk wel, ja.
Is echt gebeurd?
Ja. Hij is via een stichting die gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid, maar daar eigenlijk wel net buiten staat. Die hadden dus een tijdje een clandestien programma om ouders te adviseren hoe ze hun kinderen terug konden krijgen.
Wat een coverdap actietoestand dit, joh.
Ja, precies. Nou ja, het is
geen James Bond-achtige proporties aan te nemen.
Absoluut. En hij heeft 10.000 euro betaald aan een Engelse huurlingenteam wat daar in de woestijn gewapend op haar moest wachten. Met medeweten van de Nederlandse staat. Nou, als je journalist daar een hint van krijgt, dan denk je, ik moet door. Maar er was nog iets anders. En dat was dat toen ik begreep dat Laura daadwerkelijk haar verhaal wilde doen. Mm. En alles wilde vertellen. En ook haar hele politiedossier aan mij over liet dragen door advocaat. Maar dat niet alleen. Ook bijvoorbeeld haar psychologische rapportages. Gewoon 120 pagina's aan interviews met psychologen, psychiaters. Eigenlijk alles wilde overhandigen. Alle appgesprekken die ze jarenlang met haar vader had gehad. Dacht ik, ja, dit is ook een kans om niet alleen te schrijven wat hier is gebeurd, maar misschien ook hoe en waarom. En om te begrijpen waarom ze heeft gedaan wat ze gedaan heeft. En dat was iets wat ik helemaal niet voor mogelijk had gehad. Omdat ik niet dacht dat ik ooit zo dichtbij iemand zou kunnen komen.
Ja, dat is wel heel ver gaan ontboezeming. Maar deed je dat dan vooral uit eigen behoeftebevrediging? Of ook omdat je iets wilde doen aan de opvattingen die wij hebben over dit soort mensen?
Ja, het vervelende antwoord hier is denk ik dat het vooral in eerste instantie toch mijn eigen nieuwsgierigheid is geweest.
Je bent minder nobel dan ik dacht.
Ja, ik ben bang van wel. Ja, weet je, maar voor mij was het ook een proces. Weet je? Ik ging daar ook niet in met een idee van oké, ik ga eens laten zien hoe. Ik ging erin met van ik begrijp helemaal niks hiervan. Ik begrijp niet wat er is gebeurd in die zaak. Ik begrijp niet hoe je als meisje dat in een Nederlandse Vinex-wijk opgroeit ooit tot het besluit kan komen om hier je hebben en houden achter te laten en je te vestigen in een stoffig oorlogsgebied aan de andere kant van de wereld. Ik wilde dat gewoon begrijpen. En pas op het einde van dat proces ben ik zelf eigenlijk bij mezelf gaan constateren hoe mijn beeld aan het veranderen was. Maar dat is voor mij ook een proces geweest.
Ben je bang geweest tijdens het onderzoek, tijdens de reis, het verblijf in Irak?
Ik ben in Irak, zijn er momenten geweest waar ik het was voor mij een hele bijzondere ervaring, een hele mooie ervaring in veel opzichten. Maar ik ben er ook wel momenten dat ik dacht van waar ben ik hierin terecht gekomen.
Wat voor momenten waren dat?
Nou, dat was bijvoorbeeld toen ik in Mosul was. Dus de stad waar zij gewoond heeft. En ik wilde kijken of ik haar huis nog zou kunnen vinden waar zij gewoond heeft destijds. Dus dat huis met zwembad waar ik het over had. En eventueel kijken of ik met buren kon praten. Om gewoon te bevestigen van is dat de manier waarop zij zei dat ze daar leefde. Klopte dat? En klopte het bijvoorbeeld dat Ibrahim geen hoge rang binnen IS had? Weet je, allemaal ook voor haar zaak belangrijke feiten. Ja. Dus ik heb uren met haar boven Google Maps gezeten. En dan uiteindelijk hebben we die ene moskee gevonden die ze dan vanuit haar keukenraam kon zien. En dat zouden ze dan één blok, twee blok, drie blokjes om.
Want
en
zij kwam ook niet echt buiten dus.
Bijna niet. Niet onbegeleid in ieder geval. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik zo'n kruis op de kaart gezet van oké, hier moet ze dan wonen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik vanuit Koerdistan met fixers kunnen regelen dat ik Mosul in kon.
Dat is op zich al vredeskant. Ja,
en dat was inmiddels wel bevrijd. Maar bijvoorbeeld een dag voordat ik er was, werd er nog een aanslag gepleegd door IS'ers die ineens uit een tunnel tevoorschijn kwamen, waar ze een heel commandocentrum hadden ingericht. Dus het was wel een hele onveilige plek nog steeds.
Ja, en jij valt ook op als witte journalist daar.
Ja, precies. Ja, precies, een blonde jongen met een camera aan zijn nek valt daar wel op. En nou ja, ik merkte daar van mezelf hoe dat ik niet op voorbereid was hoe dat voelt. Daadwerkelijk geen inschatting van je eigen veiligheid te kunnen maken. Dus ja, ik had een fixer met een taxi. En uiteindelijk gingen we een paar checkpoints door. Ik geloof een stuk of 8. En met wat toen de juiste papieren leken. En ja, we reden een tijdje. En het gebied waar we reden werd steeds kapotter en kapotter. En toen stopte die. En toen zei hij van ja, nou hier is het. Dus doe je werk. En ik zat daar achter in die taxi. En ik dacht van, oké, stap ik nu gewoon uit? En hij zei, ja, weet ik niet. Maar blijf hier vooral niet te lang. Dus doe wat je moet doen. En
toen was je zeg maar in Mosul, in die potentiële straat.
Op het kruis wat ik op mijn kaart gezet had, naast een ruïne. Dus ik dacht, zou dit dan naar huis zijn geweest? Ik stap uit, met hem ene hand een camera. En de andere hand mijn telefoon. Met die foto die ze uit haar keukenraam had gemaakt van die moskee. Dus ik zie die moskee op de achtergrond en ik sta daar te kijken van, oké, is dit het huis dan? En nou ja, ik denk binnen 5 minuten werd ik omringd door jongens die zich afvroegen wat ik kwam doen daar. Hartstikke vriendelijk. Jongens van een jaar of 18 die in het Arabisch mij bij de hand pakten en me wilden rondleiden. En mijn fixer vertaalde voor me. En die zei zij zijn ook heel benieuwd. Want die vertelde van, oké, we zoeken een jihadmeisje. Laura, Lemja noemden ze zich. En Ibrahim, haar man, en die woont in een van deze huizen. Weten jullie iets? Nou ja, deze jongens waren zelf allemaal gevlucht destijds voor IS. Die waren pas net terug in hun eigen buurt weer. Ah, dus die waren zelf ook razend benieuwd wie er in hun huis gezeten had. Dus uiteindelijk stond ik met 10 jongens van een jaar of 18. Eentje had mijn telefoon gepakt en die klom over een ruïne heen. En die nam mij zo mee. En intussen was ik totaal verprikkeld. Ik denk van, ik weet niet wie ik om me heen heb. Ik kan niet communiceren. Ik loop over een ruïne waar voor hetzelfde geld nog booby traps liggen.
Wat who knows,
vals man. Klinkt, maar die zijn daar gigantisch veel gevonden. En uiteindelijk hadden we dat huis te pakken. Gewoon een huis waar eigenlijk onmiskenbaar liet de jongens er zien van, ja, kijk, hier moet het zijn. Dus dat was inmiddels een kinderdagverblijf.
Om het nog even surrealistischer
te maken met windmolens en eentjes geschilderd op de buitenkant. En
ik daar aangeklopt. Dat was nog wel vrij Hollands beeld.
Ja, precies. Ja. Dus ik daar aangeklopt en er deed een man open en die schrok zich helemaal lam. Want die werd ineens geconfronteerd met een journalist met een camera om zijn nek en 10 schreeuwende jongeren die Daesh, dus IS riepen. En die was doodsbang. En binnen no time stond de lokale militie die daar de dienst had voor de deur. Mm. Die mij en de fixer die ik had arresteerde.
Ja, die willen weten. Wat is hier aan de hand?
Wat is hier aan de hand? En we hadden blijkbaar dus 1 checkpoint gemist. Ja, ik denk 5 minuten later werd ik met loeiende sirenes door Mosul, door een militie waarvan ik niet begreep wie het precies waren. In een stad waar niet duidelijk is wie de baas is, waar tot een half jaar geleden nog IS dienst uitmaakte. Dus ja, daar heb ik wel gedacht van, jezus man, waar zit ik nu?
Ik heb vaak van die momenten in mijn leven gedacht, how did I end up here?
Ja, nou dat was echt zo'n moment.
En wie dacht dat dit een goed idee was?
Ja.
Die vraag stel ik mezelf ook vrij regelmatig.
Ja, precies. En tegelijkertijd dacht ik van ja, toch moest dit. Want ik had haar verhaal niet op de manier waarop ik wilde kunnen schrijven als ik daar niet geweest was.
Hoeveel is een verhaal jou waard?
Heel veel. Heel veel. Helemaal
je leven?
In dit geval. Ja, nee, mijn leven niet.
Maar nou ja, het had ook mis kunnen gaan.
Ja, nou ja, maar het was, ik vond dit...
Of dacht je dit nog wel te overleven?
Van tevoren ging ik er toch wel blindelings van uit dat ik het zou overleven. Ik had gewoon netjes mijn reisverzekering gebeld. Van ja, ik ga naar Irak en hoe werkt dat dan eigenlijk als daar iets gebeurt? Mm. En toen zeiden ze van, nou, ik bel u terug. Die vraag hadden ze nog niet gehad. En toen belde ze van, nou, je bent wel verzekerd, maar niet voor geweldsincidenten. Dus als je portemonnee gestolen wordt, dan geen enkel probleem. Maar als je in je been geschoten wordt, dan...
Wat minder.
Ja, wat minder. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond op dat moment het belang voor het verhaal vond ik groter. Omdat ik zoveel tijd, maar ook emotie en verbeelding in dit verhaal had gestopt. En ik moest gewoon zeker weten dat wat zij vertelde klopte. En ik wilde dit boek schrijven echt op haar huid. Alsof jij voelt en ziet en ruikt wat zij zelf ervaren heeft. En dat kon alleen als ik zeker zou weten dat zij niet zou liegen en dat zij niet eigenlijk een heel andere rol binnen dat kalifaat speelde dan zij mij voorhield.
Om dan even terug te gaan naar die openingsvraag over angst voor radicalisering. De kans dat je tijdens zo'n trip als een blinde achter een verhaal aangaand iets overkomt, is natuurlijk vele, vele malen groter dan de kans dat als wij nu naar buiten lopen getroffen worden door een plaatselijke aanslag hier voor het gebouw.
Ja, absoluut. Ja.
In Amsterdam, voor de luisteraars. Hoe reëel is die hele angstmania rond die radicalisering, wanneer je zelf bereid bent de angst zo opzij te gooien voor het grotere verhaal?
Ja, en wat bedoel je dan met reëel?
Nou ja, de gemiddelde burger,
ja,
de gemiddelde nieuwsconsument, die onder andere jouw stukken leest, die is echt zeer serieus bang voor een aanslag. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Er zijn echt veel Nederlanders bang voor een aanslag.
Ja.
Je kan ook bijna niet naar een... Althans, ik kan niet naar een festival of iets gaan. Of het komt altijd wel ergens op de dag langs. Dat iemand het erover heeft.
Ja. Of dat soms iemand... grappend van, ik zou het hier doen. Want ja, kijken die mensen bij elkaar.
Maar hoe dan ook, dat zelfs die, in die grap zit ook een kern van waarheid. In de zin van angst.
Ja, zeker.
En daartegenover ga jij helemaal naar Mosul met het hele heroïsche verhaal van net. Alles voor een verhaal. Niet om iemand te redden. Niet om de liefde van je leven te vinden. Nee, om letterlijk een verhaal te destilleren en fact checken.
Ja.
Waar NRC van houdt.
Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat het verschil misschien in de ratio zit. Ik wist wat ik ging opzoeken, zeg maar. En ik probeerde, en dat bleek achteraf natuurlijk, bleek dat totaal onderschat te hebben, maar een voorstelling te maken van hoe groot die risico's zouden zijn. En die angst van hier buiten dat plein of dat festivalterrein oplopen is natuurlijk totaal irreëel. Want de kans is ongelooflijk klein. Maar we zijn gewoon vaak veel banger voor irreële zaken dan voor reële. Weet je, bijvoorbeeld mensen hebben vliegangst, maar geen autorijangst. Weet je. Het is een cliché, maar de kans dat je in de auto is gebeurd is veel groter. Dus angst is zoiets irrationeels. Mm. En ik denk dat terrorisme en het kans van de aanslag helemaal tot de verbeelding.
Omdat het zo abstract is.
Nou, omdat het zo abstract is en jij het doelwit kan zijn, onwetend. En
tegelijk de kans zo klein. Want dat zeg je eigenlijk zelf, we zijn bang voor reële angsten.
Precies, maar in zo'n ruimte is de kans dat het mij gebeurt net zo groot als dat het jou gebeurt. Maar het kan zomaar tegen jou gericht zijn.
Mm.
En dat is volgens mij een hele angstaanjagende gedachte. En die snap ik wel. Het kan, het is een bepaalde willekeur zit erin, maar wel tegen jou gericht ook. En dat is gewoon een hele angstige ervaring.
Ja, ik zit ondertussen na te denken. Ik heb veel vaker nagedacht, zou je een aanslag kunnen worden gepleegd? Omdat ik uit de deur ging en dacht, vandaag word ik met mijn fiets aangereden in Amsterdam.
Zeker, absoluut ja. Mm. Ja, precies. Of blijf je in je tramspoor, in het tramspoor hangen en langs met je hoofd onder een ijskowagen. Maar... Ja, nee, absoluut. Ja.
Ik heb wel twee keer in ontspoorde tram gezeten. Heb het ook overleefd.
Jezus, man. Nee, maar dat is ja die angst. Maar het spreekt tot de verbeelding. En het kan jou raken, zeg maar. En dat is verleidelijk ook om je daardoor te laten
maar nog veel onwillekeuriger dan een aanslag. Dat vaak toch nog een bepaald doelwit heeft.
Mm.
Al is het maar een bepaalde huidskleur of een bepaalde religieuze groep. Is bijvoorbeeld natuurgeweld.
Ja.
Hè, dat is nou echt willekeurig. Als een tyfoon over iets heen raast, dan ben je echt allemaal de pisang.
Ja.
Toch zijn we daar ook niet echt bang voor.
Nee, nou ja. Ik weet niet, ik heb ooit wel eens op zee, zeg maar, vanaf aan een boot gesprongen en ineens beseft hoe diep de zee onder me was. En dat er misschien wel een gigantisch beest mijn voetjes net onder het wateroppervlakte zag trappelen. En denk van, ik neem een hap. Ja, dat was ik ook toch een bepaalde angst had ik daarvoor. Maar omdat het toch het gevoel had van, dit is tegen mij gericht. Maar zodra het totaal indiscriminatoir is als een aardbeving of een natuurramp, denk ik dat minder eng voelt.
Ja, of is het omdat we daar dus minder berichtgeving over hebben? Want volgens mij als je nu elke dag in NRC zou schrijven over de kans op een potentiële aardbeving in Nederland door de verandering van de tektonische platen of de toename van windhozen door andere luchtdrukgebieden door klimaatverandering, dan zou die angst ook komen, denk ik.
Ja, maar het is een gevoel van controle, denk ik. Zeg maar bij een aardbeving heb je het gevoel, er is hier niks wat ik kan ondernemen om dat te voorkomen, zeg maar. Mm. Dus daar neem je denk ik al sneller genoegen mee. Van als het gebeurt, nou ja, dan weet ik misschien welke handeling ik moet verrichten en dat ik de straat op moet rennen. Bij het geval van windhoos denk je, nou, als dat dan gebeurt, dan blijf ik binnen.
Ja.
En bij terrorisme is het gevoel van, ik weet niet hoe, je kan je heel erg door die angst laten leiden. Je kan namelijk voor besluiten om niet meer naar publieke gelegenheden te gaan, om elke winkel binnen te lopen, eerst te scannen waar de uitgangen zijn. In de tram te zitten en de ogen af te gaan en kijken wie er misschien schichtig uit zijn ogen kijkt. Het heeft een veel grotere invloed omdat jij het gevoel hebt dat je er op een bepaalde manier controle over kan uitoefenen. En tegelijkertijd het een indiscriminatoir toevallig
evenement
zou zijn.
Het is een irreële angst waarvan de kans dat iemand van de luisteraars de slachtoffer van wordt vrijwel nihil is.
Ja.
Maar het valt te voorkomen.
Dat
als je maar op tijd ontdekt wie potentieel zou kunnen radicaliseren. Als je die persoon maar lang genoeg opsluit. Als je maar plekken mijt. Als je maar moskeeën sluit waar is radicaal gedachtegoed zou worden gepleit. Want dat is natuurlijk ook waar we steeds naartoe gaan.
Ja, het is irrationele angst die zinvol voelt, denk ik.
In hoeverre vind jij dat we als samenleving ons door deze angst veel te veel laten gijzelen en veel te veel onze privacy opgeven voor deze angst? Want een groot deel van de hele veiligheidsmania, camera's overal en alles zijn een gevolg voor de angst voor aanslagen.
Ja, ik vind dit altijd heel erg lastig. Zeg maar met specifieke voorbeelden wil ik daar wel naar kijken. Ik weet dat de Nederlandse inlichtingendiensten behoorlijk goed werk hebben gedaan, want het is tot nu toe gelukt om een echte grote aanslag hier te voorkomen. En het is absoluut niet omdat dat niet geprobeerd is. Dus ze zijn wat dat betreft heel succesvol. Maar het is natuurlijk altijd een enorm spanningsveld met wat je daarvoor opgeeft.
Als burgers, als collectief natuurlijk, met afluisteren.
Zeker. Ja. En ja, het optreden tegen dit soort fenomenen schuurt bijna automatisch met de rechtsstaat. En dat merk je natuurlijk wel ook in hoe diensten en ook bijvoorbeeld justitie te werk gaan in terrorismezaken. Ja, er is veel meer toegestaan in justitieel onderzoek naar terrorismezaken dan er bijvoorbeeld is in andere gevallen. Het valt zoals hoe lang je iemand kan vasthouden, onder welke omstandigheden. Dus het is altijd, zit daar een spanningsveld in.
Wat vind jij de reëelste grote angst in Nederland op dit moment? Waar we echt bang voor zouden moeten zijn?
Ja, ik ga geen origineel antwoord geven, maar dat is natuurlijk klimaatverandering. En ja, ik denk dat we dat deze zomer bijvoorbeeld ook wel weer gemerkt hebben. Dat is gewoon een gigantisch reële angst. En het lijkt nu voor het eerst, en daar is dan een temperatuur van 40 graden voor nodig, maar blijken we dit ook als acuut probleem te gaan voelen. Ja. En blijkbaar heeft de menselijke...
En niet meer als toekomstmuziek, maar als een zeer nabij donderwolk.
Precies, ja. En ik geloof dat het de tragiek van het menselijk bestaan is, dat je directe gevolgen moet voelen, anders dan onderneem je niks. Er zijn zoveel voorbeelden van te bedenken, van waarom mensen blijven roken, tot waarom ik mijn brieven van de Belastingdienst niet openmaak, tot de enveloppen rood gekleurd zijn, zeg maar.
Ja, ja.
En ik denk dat we nu misschien daar eindelijk gaan voelen van, oké, dat is wel daadwerkelijk een acuut probleem.
Maar ja, dat minder is acuut op te lossen.
Tuurlijk, maar ik denk, weet je, als je nu een trip naar de toekomst gaat maken en over 30 jaar om je heen gaat kijken van wat is nou het invloedrijkst geweest, is het niet dat we allemaal, dat alle vrouwen in die kaap lopen en alle mannen een baard en een Kalasjnikov hebben, dan is het waarschijnlijk dat we niet meer genoeg te eten hebben.
Ja, of zuurstof.
Of zuurstof, of land. Later.
Ja, of wat dan ook. Ik had van eerder vandaag een discussie dat ik dus het persoonlijk van mening ben dat het hele vraagstuk rond veiligheid, islamisering, radicalisering enzovoort enzoverder ook vooral als politiek product, waar bepaalde partijen, hoeven ze niet bij naam te noemen, heel erg garen bij spinnen, ook als ultieme afleidingsmanoeuvre worden gebruikt voor de echt grote nationale kwesties en verantwoordelijkheden die we dragen. In zaken bijvoorbeeld klimaatverandering. Dus bijvoorbeeld, ik ben een lange breedte tel kwijt. Heb ook niet de behoefte om te gaan tellen hoeveel kamervragen en kamerdebatten zijn gegaan over islamisering, radicalisering. Deze imam die geen hand geeft, die dat, zussen zo. Het niqabverbod enzovoort enzoverder. Terwijl er nog geen kamervraag is geweest over de Nederlandse betrokkenheid in het Amazonegebied.
Ja.
Heel concreet voorbeeld. En zo kan je natuurlijk nog allerlei andere dwarsverbanden leggen.
Ja, maar ik denk dat je dat voorbeeld wel redelijk hard kunt maken dat dat inderdaad zo is.
Ja, en dan denk ik, nou, als we het hebben over ons voortbestaan als mensheid en onze verantwoordelijkheid als land. Zowel import van sojaproducten tot het aanleggen van die wegen, viaducten daar, nou ja, enzovoort enzoverder. En zelfs de Nederlandse overheid die betrokken is. Zou je denken, nou, daar zou het over moeten gaan. Maar daar gaat het niet over. En dat is ook in het belang van bepaalde partijen en politici.
Ja, ik weet het niet zo goed of daar zo'n gedachte achter zit, zeg maar. Of dat,
denk je niet? Het leidt namelijk ultiem af.
Ja, ik weet niet gewoon of mensen zo in elkaar zitten en of daar een strategie wordt bepaald van als we dit jaar zoveel in het partijprogramma zetten over islamisering, dan kunnen we misschien ermee wegkomen dat we minder over het klimaat. Ik geloof niet dat dat zo geïnstitutionaliseerd is. Ik denk meer dat het op een individueel niveau gebeurt. Mm. Omdat dit gewoon problemen zijn die meer tot de verbeelding spreken, waar je gemakkelijker en misschien ook gemakzuchtigere oplossingen voor kunt aandragen.
En een angst aanboord bij mensen waar nog iets aan te doen is, in de vorm van een vijandsbeeld, wat je dan aanpakt.
Kijk, het is altijd een makkelijke boodschap geweest om te zeggen, dit zijn mensen die niet zijn zoals wij en ze zijn een probleem en daar moeten we iets aan doen. Mm-hmm. Dat is een hele gemakkelijke boodschap. En het is natuurlijk een hele moeilijke boodschap om tegen mensen te zeggen, nou, wat wij nu met z'n allen aan het doen zijn, dat moet drastisch veranderen. En wel zo en zo en zo.
En dat gaat ons persoonlijk allemaal iets kosten, want we zijn allemaal medeplichtig.
Tuurlijk, dat is een veel moeilijk te verkopen boodschap dan als je blijft volhouden van, ja, maar zij zijn het. En ja, het ligt niet aan jou, zeg maar, de problemen die je om je heen ziet. Dus dat geldt natuurlijk niet alleen voor het vraagstuk van radicalisering of terrorisme. Maar dat is natuurlijk altijd iets. Alleen ik vind die ruilhandel ook altijd wel gevaarlijk, hoor. Om te zeggen, we hebben het nu hierover, maar het zou hierover moeten gaan. Zeg maar, alsof je die twee dan naast elkaar kan zetten. Het moet over allemaal gaan.
En als het gaat om die radicalisering, kan je inderdaad zeggen, het zij zijn het. Maar als Laura H. nou ergens een voorbeeld van is, is het, we zijn het zelf.
Precies, ja.
Ze behoort niet tot een of andere islamitische gemeenschap die hier zou zijn met grote haat jegens de westerse samenleving. Het was je gemiddelde buurmeisje of het meisje in je schoolklas.
Ja, het gebeurt hier.
Het is een letterlijk, zoals de Amerikanen het noemen, een homegrown terrorist.
Is het? Ja, weet je, en het...
Voor zover zijn terrorist
ja,
is dan
precies.
Weer.
Dat maar eventjes te parkeren, zeg
ja,
maar.
Ja, dat even te benadrukken.
Maar ja, absoluut. Weet je, en waar het met Laura H. misging en wat haar uiteindelijk richting Syrië heeft gedreven is... in eerste instantie niet religie geweest, maar dat is... jeugdzorg geweest, dat is misbruik door jongens op school. Dat zijn instanties die geen grip op haar kregen. Maar het is gewoon hier in de achtertuin misgegaan, zeg maar. En het is inderdaad niet een zij. Ja, zij is misschien uiteindelijk heeft ze een beslissing gemaakt... waardoor je als maatschappij kan zeggen... oké, nu is ze een van hen even. Maar ze was gewoon een van ons. En daar is waar het misgaat. En ik denk dat ja, weet je, in heel veel gevallen... mensen nemen natuurlijk verkeerde beslissingen. En die mag je ze aanrekenen. Daar moet je ze voor straffen. Daar hebben we justitie voor. Maar... het blijven wel, tot op zekere hoogte, het blijven Nederlanders.
En het blijft product van een samenleving die niet helemaal functioneert.
Tuurlijk. En natuurlijk is er zoiets als individuele schuld. En neemt de een in de ene situatie een andere beslissing dan de andere. En kunnen mensen kwaad doen. En is dat absoluut hen aan te rekenen. Maar het is veel te makkelijk om te zeggen, zij zijn het en wij hebben hier niks mee te maken.
Wat raad je mensen aan die bang zijn voor radicalisering of een aanslag?
Ja, misschien, het lastige is misschien toch iets meer erover informeren, maar ik ben me bewust van de moeilijkheid om irrationele angsten uit te bannen.
Het is eigenlijk een heel interessante die je zegt. Het is iets van, sluit je ervoor af, kijk en lees er niks meer over, maar juist informeer je beter.
Ja, ik weet het niet. Ik begin nu mezelf te twijfelen over dit antwoord. Dit werkte voor mij, denk ik. Maar aan de andere kant
face your fear and do it anyway. Maar, ja.
Ja, precies. Ja. Ik vind het een hele lastige. Ik denk dat het misschien helpt. Gewoon, het blijft toch gewoon reëel. Probeer dat enigszins in perspectief te plaatsen.
Helpt dat om jouw boek te lezen?
Misschien wel. Misschien
wel. Een sales pitch, mensen.
Ja, leuk. Dit zou ik even op de ontslag moeten laten zetten gaan. Misschien uit jouw mond dan.
Dit geneest u van radicaliseringsangst.
Kijk, maar ja. Maar ik denk misschien in die zin dat het je niet minder zenuwachtig maakt als je een publieke ruimte instapt. Maar het helpt gewoon om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En
de menselijkheid terug te brengen.
Precies. En het is niet, ik denk dat het ook meer voor mij is geweest dan het statistiek van de kans is nu 1 op 3 miljard dat het nu gebeurt. Maar het is meer die mensen weer als mensen zien en begrijpen wat erachter zit. Wat niet wil zeggen dat er geen doodenge, levensgevaarlijke individuen tussen zitten. Maar het helpt gewoon als je begrijpt waarom mensen iets doen. Weet je, in een horrorfilm, horrorfilms zijn eng. Tot de schurk zijn masker afdoet en je ineens ziet dat het de buurjongen was die al jaren jaloers was op het vriendje van het meisje, zeg maar.
Ja, ja.
Dan loopt alle angst eruit. En je bent voor iets wat je onmenselijkt is veel enger, denk ik, dan als jij begrijpt, ook al keur je het volledig af en ook al ben je er nog steeds bang voor, begrijpt waarom mensen doen wat ze doen.
Ja, dat vind ik een prachtig slot. Allemaal lezen dus, Laura H., ontmasker die angst, in ieder geval voor jezelf. En dit was dan weer een aflevering van de Angststudio, onderdeel van de Angstfabriek. Als je de Angstfabriek wil bezoeken, dat kan. Hij reist rond door Nederland. Kijk op de website angstfabriek.nl voor de meest actuele locatie.